Even kijken of de start van de... De titel is natuurlijk al bekend, hè? Leven met vertrouwen in een chaotische wereld. Want wat is er veel aan de hand, hè, in deze wereld? Wat is er veel gaande momenteel? Hè, als we elke dag horen en zien op het nieuws wat er allemaal speelt in de wereld, dan zien we dat de wereld echt in brand staat. Hè, oorlogen, ziekten, aardbevingen, terreuraanslagen, nou, noem maar op. En de lijst lijkt bijna eindeloos. En als ik mezelf dat hoor zeggen, nu zo achterloos, als ik het allemaal zo kan opnoemen, dan geeft het ook bijna wel aan dat we er een beetje aan gewend lijken te raken. En dat soort nieuws. Het is gewoon nieuws geworden. Als we het nationaal kijken, dan zijn dat de dingen die voorbij komen. En het lijkt ons eigenlijk niet meer te raken. Het is een soort gewenningsproces. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, denk ik, ja, daar gaan we weer. En het lijkt bijna alsof we het niet meer in de gaten hebben dat de grenzen van wat ik dan noem het aanvaardbare langzamerhand opschuiven. Dat wat ik 10 jaar geleden verschrikkelijk vond, vind ik nu, ja, het is aanvaardbaar. Het is de wereld van vandaag. En dan bijna zelfs tot op het punt dat een hele hoop mensen immuun lijken te zijn voor wat er om hen heen gebeurt. En ik denk ook dat het deels zelfbescherming is. Want als je het allemaal individueel op je laat afkomen wat er gebeurt in deze wereld, dan kun je dat ook bijna niet snappen en bevatten en dragen. En aan de andere kant, de keerzijde daarvan is dat we langzamerhand onze ogen en ook onze harten sluiten. Dat we als het ware in slaap vallen voor wat er om ons heen gebeurt, met al het verschrikkelijke nieuws. Maar dan zijn er soms van die momenten dat je ineens wakker wordt geschud. Dat je weer denkt van, oh, waar gaat het over? En het kan dan soms in die hele kleine dingen zitten. Ik had afgelopen week, vorig weekend, waren we op bezoek bij iemand die me heel dichtbij staat en die me heel dierbaar is en met wie ik ook vaak gesprekken heb over het geloof. En die me plotseling meedeelt dat hij niet langer meer gelooft dat alles wat in de Bijbel staat waar is. En dat was voor mij echt, wat zeg je nou? Dat kwam zo hard binnen. Dat was echt alsof ik wakker geschud werd. He, iemand van wie ik weet dat hij ooit bewust de keuze heeft gemaakt om Jezus Christus te volgen en te willen volgen. En die gelooft nu, zoals hij zelf zegt, dat zijn levenservaring hem de wijsheid geeft om op een juiste manier te kunnen oordelen wat nou waar en niet waar is. En dat deed mij wakker schrikken. En ik vroeg me af, hoe heeft dat kunnen gebeuren zo? Terwijl ik er toch regelmatig contact met hem heb. En hoe heb ik dat dan niet zien aankomen? En het was echt een heftige wake-up call. En wat me dat deed beseffen, dat de destructieve effecten van de leugen van de tegenstander, de tegenstander van God, zich niet alleen uiten in terreur en aanslagen en in oorlogen, maar dat ook in het klein zit, zo dicht bij ons, om ons heen. En dat het juist merkbaar wordt in die kleine dingen, in dit soort beslissingen. En dat terwijl de Bijbel ons toch zo heel duidelijk waarschuwt dat we niet moeten slapen, dat we onze ogen open moeten houden, dat we waakzaam moeten zijn. En om dat te laten zien heb ik er een aantal op een rijtje gezet. Op een rijtje gezet. Hij wil niet naar de volgende. Even nog een keer aan en uit. Even kijken of hij dan doet. Als het moet, ja. Doe jij het of doe ik het? Ja, oké. Okay. We gaan het gewoon proberen. Ik heb er dus een aantal op een rijtje gezet. De eerste uit Matteüs. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. In het volgende hoofdstuk. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. In Markus 13. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des Huizen komt. 'S avonds laat, of de middernacht, of met het hanengekraai, of 's morgens vroeg. En dan 2 versen verder. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen u allen. Wees waakzaam. In de eerste brief aan de Korinthe. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. En dan de volgende, Efeze 6. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Kolossenzen 4 vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En tenslotte, uit de greep die ik genomen heb uit 1 Thessalonicenzen 5, laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Gewoon een paar, even kijken of die, want het stond op de volgende slide, stonden die, kun je hem doorklikken naar de volgende? Even kijken. Hij wil niet, hè? Ja, die, dat was hem. Laat hem daarmee staan, dankjewel. Maar weet je, dus de Heer die legt mij zo op mijn hart vanochtend om daar met jullie over te praten. Om even stil te staan bij wat er komen gaat. En dat we met name wakker moeten blijven. En de Bijbel leert ons dat ook. De Bijbel staat er vol van. De Bijbel staat vol van profetieën over de tijd die komen gaat en wat ons nog te wachten staat. En de Bijbel die spreekt, heeft gesproken en spreekt over 2000 jaar geleden, dat er door een bovennatuurlijke tussenkomst van God zelf, een vrouw zonder seksuele omgang zwanger wordt van een zoon. En we vieren elk jaar met Pasen dat deze zoon van God opgestaan is uit de dood. Hij is niet in het graf gebleven, maar hij stond door een andere bovennatuurlijke gebeurtenis op uit de dood. En de zoon van God leeft. En deze twee wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn de basis van ons geloof. En ze zijn lang van tevoren aangekondigd om de mensen erop voor te bereiden. En meer dan 300 profetieën die gaan hierover. Die staan opgetekend in het Oude Testament over de geboorte van Jezus Christus. Met als doel om de mensen houvast en hoop te bieden in een hectische tijd. En als een boodschap van hoop, dat God een plan heeft met deze wereld. En ze zijn stuk voor stuk zijn die allemaal uitgekomen. Al die profetieën, 100%. En leven we vandaag de dag dan niet in zo'n vreemde hectische tijd? Is de wereld niet in een hele vreemde chaos beland? Als ik naar het nieuws kijk, dan zie ik chaos. Dan zie ik dingen gebeuren en denk ik, wow, het is ook gewoon niet bij te houden. En sommigen zullen zeggen, ach, er is helemaal niks nieuws onder de zon. De wereld is eigenlijk, zolang als de mens op deze aarde leeft, is eigenlijk al in een soort chaos. En de ene keer wat meer dan de andere keer. Maar als we echt een moment stilstaan in wat er de afgelopen tijd gebeurd is, dan is het anders dan daarvoor, vind ik. Er gebeuren zoveel dingen tegelijk. Het ene is nog niet voorbij gegaan of het andere dient zich alweer aan. Ja, want dit is wat je te horen krijgt als je het nieuws aanzet. Terreuraanslagen, ziektes, die bizarre verkiezingen momenteel in Amerika, kinderpornozaken, de spanning in het Midden-Oosten, de oorlog in Syrië, aardbevingen, overstromingen, hongersnoden, de economische instabiliteit, de politieke onrust in een zogenaamd verenigd Europa. En dan ook nog maar niet te spreken over de valse leer die hier en daar verkondigd wordt en de mensen die echt spotten met geloof. Maar ach ja, weet je, waar zouden we ons druk om maken? Want we hebben toch uiteindelijk heel veel afleiding. We hebben afleiding genoeg om ons heen. Ik weet niet of je dat kent, als je in de auto rijdt in die eerste warme lentezon, dat je dan denkt, oh, ik word helemaal slaperig. Zo voelt dat. Alle onzin die over ons wordt uitgestort via de media. Via onze iPads, iPhones, iPods, noem maar op. Overal, online en via kranten en noem maar op, komt al die troep die de media ons voorschotelt, komt bij ons binnen. En we mogen de laatste ontwikkeling van levens van hele bekende mensen toch niet missen, zegt de media. De nieuwste mode, het laatste shownieuws, alles over voetballers, noem maar op. En voordat we het in de gaten hebben, zijn we in slaap gevallen en missen we de realiteit van de tijd die tekenend is voor de terugkomst van Jezus. En gaan we geloven dat alles wat de media ons voorschotelt, dat is waar het leven om gaat en wat er in de wereld aan de hand is. En waakzaam kunnen we alleen maar zijn als we weten waarom we en waarvoor we wakker moeten zijn. En daarom is het zo te belangrijk dat we weten wat er komen gaat. En daarom heb ik het zo op mijn hart om jullie ook vanochtend nog een keer kort en bondig te vertellen wat ons te wachten staat. En waarvoor het waard is om te leven en wakker te zijn. Want we dienen namelijk een hele liefdevolle Vader die namelijk wil dat wij weten wat ons te wachten staat. En dat de wereld en de problemen en de zorgen die we ervaren in deze tijd niet voor eeuwig voort zullen duren. In de Bijbel, het door Gods geïnspireerde woord, wat mij betreft, geeft ons een heel duidelijke kijk in de toekomst. En die toekomst is zo mooi en is zo gezegend, dat de gebeurtenissen van heden, en hoe heftig ze soms ook zijn, zullen voorbij gaan. Die zullen echt voorbij gaan als een hoofdpijn. Weet je, je hebt hoofdpijn, die voelt die, als je twee aspirines neemt, dan denk je, oh ja, oh, de hoofdpijn gaat weg. Ken je dat gevoel? Zo zal ook die pijn voorbij gaan. Dat als Jezus komt, dan zal dat allemaal verdwijnen. En dan zal een tijd van vrede aanbreken. En dat is een tijd wanneer Jezus zal regeren over deze wereld. Want de Bijbel leert dat Jezus leeft, maar ook dat hij terugkeert naar deze wereld. En over deze gebeurtenis staan 900, meer dan 900 profetieën staan daarover opgetekend in de Bijbel. En vlak voordat Jezus terugkeert naar deze wereld, zal er een moeilijke en zware tijd aanbreken, leert de wereld. En lieve mensen, ik roep het al vaker, ik heb het idee dat we vlak voor die hele moeilijke tijd staan. Alle tekenen wijzen ernaar. En dan wil ik kijken of de... Nou, deze doet het niet. Zou je de volgende dia willen doen? Kijken of die... Het is wel fijn als jullie mee kunnen lezen in 1 Thessalonicense 5. Wil het niet lukken? Nou, ik ga hem gewoon lezen. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën, een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. En dan is het treffend dat de vergelijking van een zwangere vrouw, dat hier zo op zijn plek is. Ik vind dat zo mooi, want is het niet zo, en dan kijk ik maar even naar de dames die moeder zijn geworden, hè, dat de pijn en de weeën van een naderende geboorte van het babytje tevens toch een blije boodschap is. Verheug je, want je baby komt eraan, want het kindje komt eraan. En zo mogen we dat ook vergelijken, en vergelijkt de Bijbel dat hier ook, met de pijn die we op dit moment in de wereld ervaren. Verheug je, want je verlossing komt eraan. En zoals de Bijbel dat mooi zegt, verheug je, want je verlossing genaakt. Hè? Hij komt eraan, je verlossing komt eraan. En de pijn in de wereld wordt steeds heftiger. En niet alleen in de fysieke wereld, maar ook in de spirituele wereld. Want als ik om me heen kijk, als je ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt, wat ISIS momenteel doet, zowel daar, maar ook hier in Europa, het is wat mij betreft, wordt die overgrote momenteel de wereld met een puur ongebonden kwaad. En we worden slaaf gemaakt van alles wat verslavend werkt. We worden er dagelijks aan herinnerd dat niets meer zeker is in de wereld en in het leven. En de krantenkoppen die je leest, die worden steeds extremer. En terwijl het kwaad er steeds sterker wordt, verliest onze maatschappij steeds meer haar ankers van het besef wat nou goed en kwaad is. En daarmee worden ook steeds schokkendere zaken ook als steeds minder schokkend ervaren. Omdat het maar, weet je, je raakt eraan gewend. Het is een soort murf geslagen worden. En Jezus zegt in het boek Openbaringen hoofdstuk 2 tegen de gemeente Thyatira, zegt hij in vers 24 en 25. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals ze dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zeg, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En Jezus zegt hier dus, op een andere manier gezegd, er zijn zoveel, ook binnen de gemeente, die zich bezighouden met verkeerde zaken. Die rechtstreeks terug te leiden zijn naar de Satan. Er zijn mensen in de gemeente die dus de diepte van de Satan hebben leren kennen. Maar, zegt hij, wat uiteindelijk, die diepte van de Satan is uiteindelijk niks anders dan puur kwaad. Dat komt uit het slechtste van het slechtste, opgeborreld uit de Satan. En wordt uitgegoten ook over de gemeente. En dan zegt Jezus, zegt dus, houd dan vast aan de waarheid. Houd dan vast aan diegene met een grote D die weet wat er staat te gebeuren. En in de media verschijnt de ene goeroe naar de andere deskundige die voorspelt waar het met de wereld heen zal gaan. Maar Jezus zegt, ik geef je één last, staat hier. Ik geef je één taak en dat is vasthouden aan wat je hebt. Er is maar één bron die je wilt raadplegen en die je dient te raadplegen over alles wat er komen gaat. En dat is En die bron die heeft een feilloze staat van dienst. Die heeft alles wat voorspeld staat in de Bijbel is één op één uitgekomen. Heeft 100% is daarvan waar. Niet 80%, zoals die persoon waar ik het over had, geloofde. Nee, 100%. En zeker als het gaat over het voorspellen van de toekomst. En dat is de Bijbel. Dus raadpleeg geen goeroes, maar vertrouw ook niet op je eigen inzicht, ook niet op je eigen levenservaring, maar raadpleeg en vertrouw alleen de Bijbel. Want de Bijbel die helpt ons door die moeilijke tijden heen te navigeren, de tijden die voor ons liggen. En waar leidt het dan naartoe? Naar die tweede komst van Jezus. En daar waar dus over de eerste komst meer dan 300 profetieën staan opgetekend en tot het in het kleinste detail, zoals gezegd, zijn uitgekomen, zo staan er dus voor de tweede komst 3 keer zoveel opgetekend. Meer dan 900 gebeurtenissen en zaken die regelrecht verband houden met de wederkomst van Jezus. En geloof je dat die dingen gaan komen? Geloven jullie dat? Geloof je dat met heel je hart? Geloof je dat God, net als bij de eerste komst van Jezus, alle profetieën laat uitkomen, die er geschreven staan ook over zijn tweede komst. En ik kan natuurlijk niet alle 900 profetieën hier behandelen, maar ik wil er wel een paar uithalen, die echt cruciaal zijn. En een van die belangrijkste profetieën die er geschreven staat in de Bijbel en die in vervulling is gegaan, is de oprichting van de staat Israël. In mei 1948 is er Israël opgericht. En dat is belangrijk voor ons, want om voor veel andere profetieën in vervulling te gaan, moet Israël eerst een thuisland hebben. En dat thuisland is er nu. En de oprichting van dit kleine landje te midden van die vijandige omgeving, zou ik bijna zeggen, dat is bewijsstuk A, dat het waar is. He, alsof je voor een rechter staat, is bewijsstuk A. Alsjeblieft, rechter. En dat de komst van Jezus echt niet lang op zich laat wachten. En een andere profetie betreft die over het laatste wereldrijk. Dat er vlak zal komen, vlak voor de terugkomst van Jezus. En de profeet Daniël, die legt aan de hand van dromen over een standbeeld en dieren uit hoe de wereldrijken zich zullen ontwikkelen in de wereld. Misschien kun je dat plaatje laten zien, dat is deze. En dan zie je dat Daniël die heeft de gelegenheid gekregen om een tweetal dromen te interpreteren. En de eerste droom gaat over het beeld en de tweede over de beesten. En wat uiteindelijk neerkomt is een beeld wat we krijgen over de toekomst van de wereldgeschiedenis. En dan zie je dat als we terugkijken in de geschiedenis, dat het gewoon op de dag naklopt. En dan zie je dat het gouden hoofd wat je achter me ziet, is het Babylonische Rijk. En dan heb je de zilveren borst en armen. Dat is het Rijk van de Mede en de Perzen. En dan komt het Griekse Rijk met brons. En dan komt de ijzeren heupen en benen. En dat is het Romeinse Rijk. En uiteindelijk zie je dat Rijk is nog nooit echt geëindigd. Al die andere rijken zijn door de anderen overwonnen. He, dus voortgebouwd op het andere. Maar het Romeinse Rijk is nooit door een ander rijk overwonnen. Maar leeft uiteindelijk nog voort in alles wat we doen. He, in ons recht, in ons denken, in onze politieke systemen. En uiteindelijk eindigt dat in een hersteld rijk met ijzer en leem. Eindigt in 10 koninkrijken. Ik ga er nou niet helemaal op in. Kan ik een hele bijbelstudie over geven. Heb ik hier alles een keer gedaan. Maar om gewoon aan te geven dat we weten dat rijk eraan zit te komen. En we lezen dat na 7 jaar van grote verdrukking, in de tijd dat er dus een rijk zal zijn wat bestaat uit ijzer, leem en 10 koninkrijken, dat er dan een steentje wordt losgelaten op de aarde. En dat is het rijk van Jezus en dat vernietigt alle rijken wat daarvoor is, vernietigt alle rijken, alle regeringsvormen die daarvoor zijn geweest. Maar dan die 7 jaar van verdrukking is de periode waar we nu voor staan. Die gaat er aankomen. En na die 7 jaar van grote verdrukking komt Jezus terug. En de Bijbel leert dat we dat ook kunnen zien aan het rijk wat er nu gaande is. We hebben de vernieuwing die we momenteel zien in de Europese Unie. De centrale macht, de euro, de aangesloten landen. Weet je, ze lijken steeds meer op dat oude Romeinse Rijk, wat langzaam hersteld gaat worden. En er komt een moment, zegt de Bijbel, dat de macht van dat Rijk straks bij één persoon komt te liggen. En dat is dat er in de laatste dagen zal er dus één leider opstaan. En die heeft zoveel macht als nog nooit iemand daarvoor heeft gehad. En dat is de Antichrist. En hij zal heersen over de hele wereld. En kortom, op allerlei vlakken zijn momenteel tekenen bezig. Zijn zichtbaar, waarvan de Bijbel leert dat die zullen geschieden in de laatste dagen. Tekenen in de natuur, in de maatschappij, politiek, kerk, technologie, de wereldpolitiek en tekenen rondom Israël. Allemaal zaken waarin we kunnen zien, als ze tegelijkertijd optreden, dat er dan een moment komt dat die 7 jaar van grote verdrukking gaat aanbreken. En ik geloof dat we vlak voor die periode worden opgenomen. En dat is wat de Bijbel noemt dan de opname van de gemeente. En dat gaan we lezen in het volgende stukje. Uit 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen bij hen. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. En Paulus schrijft het aan de plaatselijke gemeente. Want je moet je voorstellen dat de toenmalige christenen die geloofden dat Jezus zou terugkomen. Die geloofden dat van harte, want die hebben dat uit eerste hand gehoord. Die hebben de mensen gesproken die Jezus hebben zien opvaren naar de hemel. En Jezus zegt, hè, en de engel die daarbij stond, hey, wat kijk je nou naar boven? Hij komt op dezelfde manier terug zoals die gegaan is, zegt de Bijbel. En dan gaan er ineens mensen dood. Vrienden, familieleden komen te overlijden. En die denken, Paulus, help ons, wat gebeurt er? En die maken zich zorgen over hun lot. En wat gebeurt er met ze? Gaan ze dan wel mee met Jezus? En dan schrijft Paulus deze troostvolle boodschap aan hen. Van maak je niet druk, want er komt een tijd dat Jezus alle graven doet opengaan en dan krijgen al de lichamen worden hersteld en iedereen gaat hem in de lucht tegemoet. Dat is de opname van de gemeente. Dat is het moment en dan staat er ook bij degenen die dan nog leven op de aarde. En ik ben er langzaam steeds meer van overtuigd dat ik misschien wel een van de, laat ik het voorzichtig houden, ik hoop en ik denk. En dat is echt persoonlijk, niet dat de Bijbel dat nou zegt, maar dat ik echt denk dat ik daarbij ga zijn. Als ik kijk naar de wereld, dan denk ik echt dat ik een van degenen zal zijn die opgenomen zal worden. Levend opgenomen zal worden. En ook al is het niet zo, dan weet ik dat ik vooruit ga voor degenen die dan na mij komen. Maar opgenomen zal ik worden. En weet je wat het woord betekent, opname? Dat is het Griekse woord harpazo. En het grondtekst daarvan betekent gretig tot zich nemen. Daar word ik zo blij van. Dat Jezus, die komt ons in de lucht tegemoet, we zullen hem allemaal zien en dan komt hij zich gretig tot ons nemen. Daar kan ik zo naar uitkijken, wegrukken van deze wereld, in een oogwenk. En hem wil ik verwachten, naar hem wil ik me uitstrekken. Ik sprak een paar jaar geleden op een verjaardag van ons overbuurmeisje, een van de jongens die vroeger bij ons op de Bijbelstudie kwam. En ik weet nog goed dat hij me vertelde dat zijn oma toen heel erg ziek was en dat ze elk moment kon overlijden. En hij vertelde ook dat ze een hele gelovige vrouw was, maar dat ze van nature nogal vinnig en opvliegerig was. En zo vlak voor de overlijden was ze naar de kleinzoon een paar keer geweest en had ze meerdere malen om vergeving gevraagd. En had ze gezegd, oh sorry dat ik in de afgelopen jaren zo venijnig kon zijn en zo opvliegerig van karakter was. En hij vertelde me toen heel open en eerlijk van dat hij zoveel moeite had met die plotselinge wijziging in haar karakter, die gedragsverandering. En dat hij dat maar moeilijk kon rijmen. En ik weet nog dat ik zei van, joh, het is juist omgekeerd. Het is een prachtige getuigenis juist van je oma. He, ze weet dat ze binnenkort God zal ontmoeten. Ze weet dat ze binnen nu en een paar weken komt te overlijden. En dat ze verantwoording moet afleggen over haar leven. En eigenlijk is het zo mooi dat ze in deze laatste dagen van haar leven probeert te leven vanuit dat perspectief. Dat ze straks voor God zal staan en dat ze verantwoording moet afleggen over haar leven. En dat ze dus terugkijkend op haar leven heeft gedacht, oh, dat heb ik niet goed gedaan, dat wil ik rechtzetten voordat ik God in de ogen kijk. En dat vond ik zo tekenend, want we denken allemaal wel eens na, we hadden het er vanochtend nog over, weet je, een vraag, we denken er wel eens over na van, wat nou als ik nog maar een week of een maand te leven had? Wat nou dan? Dan kunnen we, hè, dan denken we erover na, maar dan vinden we het gewoon heel erg lastig. En het is een intrigerende vraag. Hè, net zoals die oma, hè, voor die oma was het echt een realiteit. Die gaat over een maand zou ze doodgaan. Inmiddels is ze natuurlijk overleden, zo'n paar jaar geleden. Maar op dat moment was dat de realiteit voor haar. Ik ga over een maand, kom ik te overlijden. En ze wist dat ze zou sterven. Maar als we dat nu vragen, we hadden het vanochtend ook over, dan blijft het een soort hypothese. Dan blijft het, nou ja, wat nou, stel nou dat. We denken erover na en constateren dat we maar gewoon door moeten leven. En dat we, ja, dat we eigenlijk maar gewoon doorgaan waar we gebleven waren. Maar als je nou naar het grotere plaatje probeert te kijken, dat we weten dat we aan de vooravond staan van een tijd dat Jezus ons komt weghalen, dat er een grote verdrukking aankomt, dan kan ik niet zeggen, dan moeten we niet gewoon maar doorleven. Dan moeten we niet onze kop in het zand steken, om het zo in mijn woorden te zeggen. En de Bijbel zegt, dan moeten we niet in slaap vallen. We moeten dan juist waakzaam zijn. En het probleem is dat als we gaan slapen, terwijl de realiteit van vandaag is dat de tekenen erop wijzen dat we in de laatste dagen leven. En we moeten ons beseffen dat de laatste dagen van de wereld zijn tevens de laatste dagen van ons leven. Snap je? Dus het kan zo zijn dat Jezus echt heel snel terugkomt. Dat geloof ik. En dit gegeven zou net zo'n grote realiteit moeten zijn als het was in het leven van die oma van die jongen waar ik mee sprak. Weet je, dat feit dat Jezus terugkomt, dat zou net zo'n realiteit moeten zijn. En zouden we dan niet met dezelfde urgentie ons leven zo beet moeten pakken? En wat kan je dan doen, zal je vragen. Wat kan ik dan nu doen? Wat kan ik dan anders doen of beter doen of misschien intenser doen? En ik heb eigenlijk drie punten. Drie zaken dat hopelijk het effect zal hebben dat we wakker blijven. In de eerste plaats, de volgende dia, is focus je op Jezus. Heb ik die overgeslagen? Even kijken hoor. Ja, die moet ik hebben, ja. Focus je op Jezus. Want hij moet uiteindelijk het centrum zijn van alles wat je doet. Want de vraag is hij werkelijk diegene waar je naar verlangt om hem te ontmoeten? Is hij dat? Verlang je echt om Jezus te ontmoeten? Geloof je dat Jezus de Zoon van God is? En heb je dat grootste wonder, heb je dat aanvaard? Namelijk dat hij gestorven is voor jouw zonde, dat hij de dood heeft overwonnen en dat hij na 3 dagen levend is geworden, opgestaan is uit het graf en dat hij de weg naar God heeft vrijgemaakt. Geloof je dat met heel je hart? En als je dat nu beseft en gelooft, dan is het een goed moment, als het misschien voor het eerst, ik ken jullie natuurlijk niet, maar aanvaard het. Aanvaard het, want hij staat met open armen op je te wachten, totdat je die keuze zou maken. Of misschien heb je al een tijd geleden je hart en leven aan hem gegeven, en ben je misschien een beetje het zicht kwijtgeraakt op Gods toekomstplannen. Dan is het ook nu een goed moment om vandaag je leven weer op hem te focussen. Op de belofte die hij heeft gemaakt, dat hij gaat terugkomen. En dan zal hij je rust geven in die laatste dagen. Ten tweede, focus je op het woord. Want in de Bijbel staan alle profetieën die je nodig hebt om je voor te bereiden op de terugkomst van Jezus. Doe er onderzoek naar. Geloof niet alles wat ik hier zeg, maar geloof de Bijbel. Check of het waar is wat ik zeg hier. Niet omdat ik het zeg, niet omdat Martien het zegt, omdat Jan het zegt. Nee, omdat God het zegt in de Bijbel. Check het woord van God zelf. Ten derde, focus je op de ander. En dat vind ik een prachtige tekst. 1 Thessalonicenzen 3, vers 12 en 13. Mogen de Heere uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. En het mooie is dat Paulus laat zien dat we onze liefde met onze liefde op elkaar moeten focussen. Maar onze liefde moet toenemen voor elkaar, moet groter worden, maar ook voor ieder ander. De neiging die we hebben als mensen in deze dagen is dat we ons een beetje terugtrekken. We zoeken de relatieve zekerheid van wat we hebben. We sluiten de deuren en de ramen en dan hopen we dat alle narigheid van de wereld aan onze deur voorbij zal gaan. Dat is niet de realiteit van vandaag. En ook wij christenen doen dat. En dat is precies het tegenovergestelde wat God van ons vraagt. God vraagt ons om vandaag er juist op uit te gaan. Om over die grenzen van de zekerheid heen te stappen en in liefde de levens binnen te stappen van hen die pijn lijden, die bezorgd zijn, die moeilijkheden hebben. Want lieve vrienden, we leven echt in een zware tijd. We leven echt in een zware tijd. Sluit je ogen niet voor wat er om je heen gebeurt. We leven in de tijd waarover de Bijbel heeft geprofeteerd, de tijd vlak voordat Jezus terugkomt. En er is nu voor ons een gelegenheid om te schijnen zoals we nog nooit geschenen hebben. En weet je, het doet me pijn als ik zie hoeveel christenen vandaag de dag elkaar pijn doen, struikelend over de verschillen die ze allemaal met elkaar hebben. En dit is belangrijker dan dat. En het is de tijd dat we onze verschillen echt aan de kant zetten. Het is echt tijd dat we de verschillen wegdoen en dat we ons verenigen rondom Jezus Christus, want Hij is degene waar het om gaat. Het gaat om Jezus Christus. Het gaat niet om Jezus Christus plus nog wat dit, want daarin zitten de verschillen. Het gaat om Jezus Christus en ons vertrouwen en onze hoop ligt bij Hem. En de Bijbel leert dat in deze dagen, vlak voor de komst van Jezus naar deze wereld, dat we hand in hand moeten gaan staan. En dat we ons moeten uitstrekken naar de wereld om ons heen. Het is bij uitstek de gelegenheid om erop uit te gaan, om compassie te tonen aan de mensen om ons heen. Want we hebben een geweldige boodschap te brengen. En dat is een boodschap dat Jezus Christus leeft en dat de boodschap is dat de wereld niet gaat eindigen zoals we hem nu aantreffen. De wereld eindigt niet in een puinhoop. De wereld gaat veranderen, want Jezus komt spoedig terug en we mogen daarbij zijn. Amen.